Welkom en tof dat je luistert naar de Anti-Dieet Podcast. De podcast voor vrouwen die klaar zijn met lijnen en diëten en nu eindelijk een gezonde relatie met eten en zichzelf willen ontwikkelen. Ik ben Diana van Dijken, voedingspsycholoog, en heb al honderden vrouwen mogen begeleiden op hun reis naar meer rust rondom eten. In deze podcast neem ik ook jou mee op deze reis. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Anti-Dieet Podcast. Leuk dat je luistert. Naar aanleiding van mijn post over dat je gezondheid niet kunt zien aan de buitenkant, kwamen er uiteraard heel veel berichtjes mijn kant op. Berichtjes waarin de strekking vrijwel identiek is. Namelijk, ja, maar dik zijn is gewoon ongezond. We weten toch allemaal dat als je dikker bent, je meer kans loopt op allerlei ziektes. Afvallen is gezond en om gezonder te worden moet je afvallen. Nu heb ik in het verleden al eens een podcast opgenomen over de mythe van het gezonde gewicht. En daarin heb ik al heel veel punten uitgelicht om duidelijk te maken dat het niet zo simpel is als het vaak wordt voorgesteld. Heb je deze aflevering nou nog niet geluisterd? Het gaat om aflevering 13. Doe dat dan eerst, want ik vind het een beetje zonde om bijna die hele aflevering nog een keer te herhalen. In aflevering 13 leg ik bijvoorbeeld uit dat gezondheid heel complex is en veel meer omvat dan alleen fysieke gezondheid. Dat gewicht simpelweg geen goede graadmeter blijkt te zijn voor gezondheid en dat gedrag daar juist wel een goede graadmeter voor kan zijn. Dat BMI echt regelrechte bullshit is en dat we daar geen waarde aan mogen hechten in de context van gezondheid. En leg ik je het verschil uit tussen correlatie en causatie in het kader van interpreteren van wetenschappelijk onderzoek. Maar ik kan er in deze aflevering niet omheen een aantal van deze punten toch nog eens aan te stippen of verder te verduidelijken. Omdat er nog steeds zo ontzettend veel mensen zijn die er heilig van overtuigd zijn dat dikker zijn per definitie gepaard gaat met gezondheidsproblemen en dat afvallen dan dus de remedie is, de oplossing voor het zogezegde probleem. Ook artsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en andere paramedici gaan in heel veel gevallen nog uit van deze aanname. Een aanname die echt veel te kort door de bocht is. En dat is niet iets wat ik alleen maar zeg, dat is niet mijn mening. Dat is wat blijkt uit de vele onderzoeken die gedaan zijn, naar aanleiding van die onderzoeken die ons hebben doen geloven dat gewicht per definitie een bepalende factor is voor onze gezondheid. Meta-analyses noemen we dat ook wel. Grootschalige onderzoeken over heel veel verschillende wetenschappelijke onderzoeken over eenzelfde onderwerp. Waarin met een nieuwe bril wordt gekeken naar de resultaten die uit die oude onderzoeken zijn gekomen. Waarin kritisch wordt gekeken of de conclusies die toen werden getrokken wel echt kloppen. In de show notes van deze aflevering zal ik in ieder geval een aantal artikelen linken waar je ook originele verwijzingen vindt naar al die verschillende onderzoeken. Mocht je het leuk vinden om dat te lezen, is wel allemaal in het Engels, dan weet je dat alvast. En luister jij dit nu omdat jij zelf ook nog steeds die overtuiging hebt dat het belangrijk is voor je gezondheid om af te vallen? Of heb je dat vanuit verschillende hoeken naar je hoofd geslingerd gekregen? Dan is deze aflevering echt wat voor jou. Want waarschijnlijk heb jij ook wel eens de huisarts horen zeggen dat het misschien toch wel belangrijk is eens te gaan afvallen. Of de fysiotherapeut die aangaf dat als je wat zou afvallen, je klachten echt als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen. Of een diabetesverpleegkundige die aangaf dat afvallen de remedie zou zijn voor jouw diabetes type 2. In dat geval, denk er ook eens aan om die aflevering, deze aflevering, eens te laten luisteren aan die professionals die jou op welke manier dan ook ooit het advies hebben gegeven af te vallen, ongeacht wat eigenlijk de onderliggende klacht was. En kijk bijvoorbeeld ook eens op de website van dikkevinger.org. Ook daar vind je ontzettend veel informatie over dik zijn en naar de dokter gaan bijvoorbeeld. Tips, trucs, folders die je mee kunt nemen, dingen om je wat sterker in je schoenen te laten staan. En ben jij nou een professional die nog steeds mensen adviseert af te vallen voor hun gezondheid? Dan wil ik je vooral uitnodigen met een hele open blik naar deze aflevering te luisteren. En ook vooral die aflevering 13 dus nog eens terug te luisteren als je dat nog nooit hebt gedaan. Ik zet je heel graag aan het denken. Al is het alleen maar omdat we zien dat juist gewichtsstigma en het adviseren van mensen af te moeten vallen zonder serieus te kijken naar de onderliggende klacht uiteenlopende gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Daarover straks ook nog wat meer. En ook voor jou als professional is de website van dikkevinger.org echt een aanrader. Ze hebben ook een specifiek stuk voor professionals in de medische wereld bijvoorbeeld. Maar goed, die aanname dus dat het belangrijk is om af te vallen voor je gezondheid, omdat dik zijn per definitie ongezond is. Of soms zwakken mensen hem al wel wat af, namelijk dat dik zijn niet per definitie slecht is voor je gezondheid, maar dat het toch wel onomstotelijk is bewezen dat dikkere mensen een verhoogd risico hebben op allerlei gezondheidsklachten. Denk aan een verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol, verhoogde kans op hart- en vaatziekten, diabetes, slaapapneu, etc. Allemaal fysieke gezondheidsklachten dus. Maar gezondheid is veel complexer en diverser dan dat. Gezondheid gaat veel verder dan alleen de afwezigheid van pijn, klachten, ziektes en aandoeningen. Vandaar dat ik daar in aflevering 13 uitgebreid aandacht aan heb besteed. En dat ga ik hier dus niet nog een keer doen. Maar wel belangrijk om nog even één keer vast te stellen dat het in dit soort onderzoeken dus altijd gaat over puur die fysieke gezondheid. En ik denk dat we allemaal situaties kennen waarin we fysiek prima gezond zijn, geen fysieke klachten hebben en toch niet lekker in ons vel zaten. Omdat we mentaal of emotioneel niet lekker in ons vel zaten. Dat is ook gezondheid. En dat wordt in dit soort onderzoeken altijd buiten beschouwing gelaten. En dat vind ik als psycholoog echt onbegrijpelijk. Maar goed, dat even terzijde. Want die aanname komt natuurlijk wel ergens vandaan. Die is niet uit de lucht komen vallen. Het is een aanname die we al heel veel jaren doen. Omdat er ook jarenlang veel onderzoek is geweest naar gewicht en gezondheid. En dan werd er dus specifiek gekeken naar de invloed van in welke gewichtscategorie je valt, oftewel die onbetrouwbare BMI, op fysieke gezondheidsindicatoren en vooral de kans op overlijden. Dus laten we daar eerst maar eens naar kijken. Wat we in dit soort onderzoeken zagen, was dat mensen met een heel laag BMI een grotere kans hadden op overlijden dan mensen met een zogezegd gezond gewicht. Dat de mensen met licht overgewicht een kleinere kans hadden om te overlijden dan mensen met een zogezegd gezond gewicht. En dat de mensen met veel overgewicht en of mensen die in de categorie obesitas vielen een iets grotere kans hadden om te overlijden dan mensen met een zogezegd gezond gewicht. Nou, iedereen die vaker naar mijn podcast heeft geluisterd weet dat ik de termen gezond gewicht, overgewicht en obesitas altijd tussen aanhalingstekens zet, omdat ik niet sta achter deze terminologie. Maar voor het voorbeeld is het wel zo handig om de terminologie aan te houden die in de meeste onderzoeken ook wordt gehanteerd. Maar laat deze conclusie vooral nog eens inzinken. Want wat hier vooral werd uitgepikt was dat mensen die dik zijn een grotere kans hebben om eerder te komen te overlijden. Terwijl er slechts een lichte verhoging werd gezien bij mensen met een echt hoog gewicht. En dan hebben we het dus over een hele kleine minderheid in onze Nederlandse bevolking. Waar zelden of nooit aandacht aan is besteed, is het feit dat juist mensen met een heel laag gewicht een verhoogde kans hebben om te overlijden. En dat mensen die wat dikker zijn juist een kleinere kans hebben om te overlijden. En daar zijn allerlei verklaringen voor te bedenken. Al is het alleen maar dat onze vetreserve energie bevat. Dus wanneer jij een heel laag gewicht hebt en je krijgt een flinke longontsteking, is de kans dat je komt te overlijden gewoon groter dan wanneer je wel vetreserves hebt. En toch adviseren we mensen met mild overgewicht, hè, wederom overgewicht tussen aanhalingstekens, om af te vallen. Terwijl uit alle onderzoeken consequent naar boven komt dat mensen die de weliswaar niet betrouwbare BMI, maar oké, van rond de 30 hebben, het langst leven met de minste gezondheidscomplicaties. Laat het nog even één keer inzinken. De mensen met het hogere BMI, het BMI waarvan wij mensen aanraden te gaan afvallen, die mensen overleven het langst met de minste gezondheidscomplicatie. Dus de aanname dat dikkere mensen eerder komen te overlijden, klopt niet. Dat mensen die in de categorie morbide obesitas vallen, gemiddeld genomen, wel iets minder lang leven dan mensen met een zogezegd gezond gewicht, klopt wel. En ook daar zijn heel veel verschillende verklarende factoren voor. Wat we namelijk zien is dat mensen uit deze categorie, oftewel, hè, als we het gewoon even heel neutraal houden, echt dikke mensen, vaak een aantal overeenkomsten vertonen. Vaak. Laten we het even goed vooropstellen. Het zijn gemiddelden. Maar vaak hebben ze overeenkomsten. Over het algemeen genomen zijn het mensen met een lagere sociaal-economische status. Dat wil zeggen dat het mensen zijn die in de regel vaker praktisch opgeleid zijn, VMBO, dan theoretisch, universitair. Gemiddeld genomen hebben ze een lager inkomen, wonen ze vaker in achterstandswijken, hebben ze vaker te maken met slechtere woonomstandigheden en vermindere luchtkwaliteit en doen ze fysiek zwaarder werk. Mensen met een lagere sociaal-economische status ervaren in de regel ook veel meer stress dan mensen met een hogere sociaal-economische status. Levensstress. Stress om ervoor te zorgen dat er überhaupt voldoende eten op tafel is, om het gezin te voeden, de huur te kunnen betalen en de verhoogde energierekening te kunnen voldoen. Helaas is een van de belangrijkste determinanten voor vroegtijdig overlijden nog altijd armoede. Dat wil zeggen dat armoede een veel bepalender factor is voor gezondheid en overlijden dan gezondheidsgedrag. En datzelfde geldt overigens ook voor stress. Als er iets slecht is voor onze gezondheid, dan is het wel langdurige stress. Wat we daarnaast ook zien, is dat mensen die in deze categorie vallen, in veel gevallen al veel vaker zijn afgevallen en weer zijn aangekomen. Het zijn de welbekende jojo's. En laat jojoen nou net heel slecht zijn voor je gezondheid. Inmiddels zijn er heel veel onderzoeken gedaan naar de effecten van jojoen, oftewel weight cycling. Aankomen, afvallen en weer aankomen. En dan weer afvallen en weer aankomen. Jojoen resulteert in toegenomen ontstekingen in ons lichaam, verhoogde bloeddruk, insulineresistentie en lipideem. En ook zien we bij mensen die veel hebben gefluctueerd of geschommeld in gewicht, slechtere cardiovasculaire resultaten. Oftewel meer hart- en vaatziekten en een toegenomen overlijdensrisico. De associatie tussen gewicht en gezondheidsrisico zou dus voor een heel groot deel ook verklaard kunnen worden door het jojoen en niet door het hogere gewicht of de hoeveelheid vetmassa. Ten slotte zien we dat mensen die in de hoogste categorie van de BMI vallen ook vaker zorgvermijders zijn. Dat wil zeggen dat ze niet snel aan de bel trekken wanneer ze gezondheidsklachten ervaren. Soms omdat ze al erg veel negatieve ervaringen met zorgverleners hebben gehad en deze negatieve ervaringen niet nogmaals willen aangaan. Soms ook omdat ze van andere dikke mensen hebben gehoord dat het advies toch standaard is: ga eerst maar afvallen. En tenslotte is het ontzettend pijnlijk om toe te moeten geven, maar heel veel dikke mensen komen te overlijden aan klachten die gediagnosticeerd hadden kunnen worden als ze eerder aan de bel hadden getrokken, serieus waren genomen door hun zorgverlener of als er bijvoorbeeld een CAT-scan of MRI-apparaat was geweest waar ze gewoon goed in hadden gepast. Het aantal te laat gediagnosticeerde gezondheidsproblemen, uiteenlopend van aneurysma's tot allerlei vormen van kanker, bij dikke mensen is vele malen hoger dan onder mensen met een lager gewicht. En wat blijkt, als we die onderzoeksresultaten die laten zien dat mensen met een hoger gewicht de grootste kans lopen vroegtijdig te komen te overlijden, corrigeren voor die determinanten of die factoren waarvan we weten dat ze een rol spelen in gezondheid, zoals sociaal-economische status en stress, dan neemt het toegenomen risico op ziektes en overlijden enorm af en verdwijnt het in sommige gevallen zelfs volledig. En als mensen ongeacht hun gewicht altijd op dezelfde manier behandeld zouden worden bij een arts, serieus zouden worden genomen, geloofd zouden worden en er daadwerkelijk gekeken zou worden naar wat er nou precies aan de hand is, zouden veel meer klachten op de juiste manier gediagnosticeerd en aangepakt worden. Al is het alleen maar omdat dan ook dikke mensen vaker naar de dokter zouden gaan. En als elk mens in een CAT-scan of MRI-scan zou passen, zouden alle lichamelijke klachten gediagnosticeerd kunnen worden, wat nu simpelweg niet gebeurt. En dan heb ik het natuurlijk over de klachten die we überhaupt al kunnen diagnosticeren, bij mensen die dunner zijn. Nou, ditzelfde geldt ook voor de onderzoeken die werden gedaan naar gewicht en gezondheid. Want ja, de onderzoeken die daarna worden gedaan laten zien dat er een relatie is tussen een hoger gewicht en een verhoogd risico op gezondheidsproblemen, zoals verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol, hart- en vaatziekten. Maar ook wanneer deze onderzoeken worden gecorrigeerd voor bijvoorbeeld sociaal-economische status en stress, maar ook voor gezondheidsgedrag, zoals voldoende bewegen, gevarieerd eetpatroon, niet roken en matig met alcohol, dan neemt het toegenomen risico op ziektes enorm af en verdwijnt vaak zelfs. Alleen voor de excessen, dus voor de mensen met een heel laag gewicht en de mensen met een heel hoog gewicht, blijft er dan nog een iets verhoogd risico over. Ik hoop dat ik je door dit soort onderzoeken in een ander daglicht te stellen in ieder geval aan het denken heb gezet over die aanname dat dikker zijn dus leidt tot meer gezondheidsrisico's of vroegtijdig overlijden. Want zo simpel is het dus niet. Het is niet het gewicht wat verklaart of iemand gezondheidsrisico's loopt of niet. Er zijn hele andere determinanten die daarin een rol spelen. Het RIVM benoemt er 5, namelijk ongezonde voeding. En laten we die dan meteen even tussen aanhalingstekens zetten, want ongezonde voeding bestaat niet. Een ongezond eetpatroon bestaat wel. Weinig bewegen, problematisch alcoholgebruik, psychosociale arbeidsbelasting en slechte luchtkwaliteit. Andere organisaties hebben het bijvoorbeeld weer over die sociaal-economische status, stress en de toegankelijkheid van zorg. De mogelijkheid hebben om überhaupt zorg in te schakelen. En weer andere onderzoeken richten zich vooral op gedrag. En dan gaat het over gezondheidsgedrag, zoals voldoende bewegen, gevarieerd eten, niet roken en matig met alcohol. Maar wat daarbij in heel veel gevallen alsnog wordt vergeten, is ons genenpakket. Want een heel groot deel van onze gezondheid ligt alvast in ons DNA. Zowel van onze fysieke gezondheid, als onze mentale gezondheid, als onze emotionele gezondheid. En dat betekent dat we nog zo hard ons best kunnen doen om te proberen gezond te blijven. We hebben het slechts voor een klein deel in de hand. En voor zover we het dan in de hand hebben, gaat het dus om ons gedrag en niet om ons gewicht. Gewicht is geen gedrag. Maar als een hoger gewicht niet leidt tot meer gezondheidsrisico's, dan is afvallen dus ook geen oplossing om gezonder te worden. En toch is dat heel vaak de oplossing waar medische professionals mee aankomen. Diabetes type 2? Moet je afvallen. Hart- en vaatziekte? Afvallen. Last van je knie? Afvallen. Toch bijzonder, want inmiddels weten we dus dat een hoger gewicht niet gepaard gaat met meer gezondheidsrisico's, wanneer we corrigeren voor al die verschillende factoren en determinanten die wel onze gezondheid kunnen beïnvloeden. Dan is het dus ook belangrijk om in te gaan zetten op die factoren en determinanten. Op de gedragsverandering, op stressreductie, maar bijvoorbeeld ook echt op armoedebestrijding. Maar dat is een stuk ingewikkelder dan de verantwoordelijkheid gewoon bij de persoon zelf neerleggen en te zeggen dat hij of zij moet afvallen. Gezonder eten, minder eten, meer bewegen, zo moeilijk is het toch niet? En hoewel een gezonder en gevarieerder eetpatroon en wat meer beweging absoluut bij kan dragen aan een verbeterde fysieke gezondheid, betekent dat niet per definitie dat mensen dan ook afvallen. En toch worden ze vaak afgerekend op het gewichtsverlies of op het uitblijven van dat gewichtsverlies. En wordt er weinig echt gestimuleerd en geholpen bij het in de praktijk brengen van dat gezondheidsgedrag. Maar wat blijkt, puur inzetten op gezondheidsgedrag, op gezonder en gevarieerder eten, minder snoepen, wat vaker bewegen, wat minder vaak een glaasje wijn of een biertje of stoppen met roken, leidt vaak juist tot minder gezondheidsgedrag. Nou, daar heb ik al eens een heel mooi webinar over gegeven, of meerdere zelfs, over waarom inzetten op afval nou juist vaak averechts werkt. En dat is dus niet alleen omdat afvallen op de langere termijn zelden een blijvend resultaat heeft, maar ook omdat inzetten op afvallen juist zorgt voor een verstoorde relatie met eten. En mensen die een verstoorde relatie met eten hebben, eten in de regel minder gezond en gevarieerd dan mensen met een gezonde relatie met eten. En dat is dus ook precies waarom het zo belangrijk is om in te zetten op het ontwikkelen van een gezondere relatie met eten en jezelf. En niet puur en alleen in te zetten op gedragsverandering. Nou, in de show notes zal ik ook even de link naar die gratis webinars zetten. Want om die hele inhoud nu weer te herhalen, ja, dat gaat natuurlijk een beetje ver. Maar het zijn hele waardevolle webinars met heel veel informatie. Zowel voor vrouwen die zelf struggelen met dit onderwerp als voor professionals. Maar inzetten op gewichtsreductie, oftewel inzetten op afvallen, draagt dus helemaal niet bij aan het vergroten van die gezondheid of het verkleinen van die gezondheidsrisico's. Maar al zou het wel zo zijn, dan zijn de onderzoeken die zijn gedaan naar afvallen unaniem in hun oordeel. Follow-up studies, dat zijn studies die over langere periodes van tijd heel veel deelnemers hebben gevolgd, laten zien dat het overgrote merendeel van de mensen die zijn afgevallen na verloop van tijd weer aankomen. Ongeacht of ze hun dieet, leefstijl of hoeveelheid beweging hebben vastgehouden of niet. Een van de grootste en langstdurende gecontroleerde onderzoeken naar dieetveranderingen onder 20.000 vrouwen laat zien dat wanneer zij hun calorieinname met zo'n 360 calorieën per dag verlaagden en veel meer gingen bewegen, ze na grofweg 8 jaar deze leefstijl te hebben vastgehouden, vrijwel allemaal op hetzelfde gewicht eindigden als dat ze waren begonnen. Gemiddeld waren ze, schrik niet, 0,1 kilo afgevallen. Terwijl ze dus wel 8 jaar lang minder aten en meer bewogen. Een heel panel van experts van het Nationale Instituut van Gezondheid in Amerika stelde na uitgebreid onderzoek vast dat 1/3 tot 2/3 van het gewicht terugkomt binnen een jaar na het gewichtsverlies en vrijwel al het verloren gewicht weer terug is binnen 5 jaar. Met andere woorden, afvallen leidt zelden of nooit tot blijvend gewichtsverlies. Dus al zou het wel gezondheidsvoordelen hebben, dan zou het geen blijvende gezondheidsvoordelen zijn. En daar hebben we natuurlijk helemaal niks aan. Onderzoeken die inmiddels zijn gedaan naar de invloed van het ontwikkelen van een gezonde relatie met eten en jezelf, intuïtief eten, zelfacceptatie, goed leren luisteren naar je honger en verzadigingsgevoel, minder eten vanuit emoties of vanuit regels en gedachten en bewegen op een manier die bij je past, laten juist zien dat de fysieke, mentale en emotionele gezondheid wel toeneemt. Mensen geven aan lekkerder in hun vel te zitten, zich zekerder te voelen over zichzelf, meer vertrouwen te hebben in zichzelf. En daarnaast zien we dat ook indicatoren van de fysieke gezondheid, zoals de bloeddruk, cholesterol en glucosewaardes verbeteren. Dus waarom zetten we dan nog steeds in op afvallen, als inzetten op een gezonde relatie met eten en jezelf veel grotere gezondheidsvoordelen met zich meebrengt? Dat heeft vooral te maken met hoe we kijken naar dikke mensen. En dat we zo lang gevoed zijn met het idee dat dikke mensen niet gezond kunnen zijn, dat we heel veel moeite hebben dat idee los te laten. En daarnaast leven we natuurlijk ook in een dieetcultuur. Een cultuur die ervan uitgaat dat dikke mensen minder mooi zijn dan dunne mensen. Minder succesvol, minder wilskracht hebben en minder discipline. En daar wil niemand mee geassocieerd worden. Dus liever dun dan dik. Over dit onderwerp ga ik heel graag in een nieuwe podcast met jullie in gesprek. Want ook hier valt zo ontzettend veel over te vertellen. Maar voor nu hoop ik vooral dat ik je aan het denken heb gezet. En dat die aanname dat het belangrijk is om af te vallen voor je gezondheid enorm ter discussie is komen te staan. Net als die aanname dat dikker zijn per definitie ongezond is of gepaard gaat met meer gezondheidsrisico's. Heb je mensen in je omgeving die daar nog heel stellig over zijn? Deel deze podcast dan vooral eens met ze. Misschien dat we ze samen toch kunnen overtuigen dat er ook andere mogelijke verklaringen zijn waar we rekening mee moeten houden. Daarmee zit ook deze aflevering van de Anti-Dieet-podcast er alweer op. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. En vond je dit nou een waardevolle aflevering? Laat vooral een recensie achter op Spotify of deel deze podcast met mensen in je omgeving. Hoe meer mensen op een andere manier gaan kijken naar gezondheid en op een andere manier gaan kijken naar de effecten van afvallen, lijnen en diëten, hoe meer mensen hopelijk goed voor zichzelf gaan zorgen vanuit een gezonde relatie met eten en zichzelf. Dankjewel. Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Dankjewel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit nou een toffe aflevering? Abonneer je dan op de Anti-Dieet podcast. Laat sterren achter, schrijf een leuke review of deel deze podcast met andere vrouwen. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de Anti-Dieet podcast. Tot de volgende keer!